Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in de eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen de Psalm 34, daarvan vers 9. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, te allen tijd nabij en goed in tegenheid en smart. Dat is het 9e vers van Psalm 34. Komt kinderen, hoort naar mij, neemt mijn getrouwe raad in acht. Dat gemeente is het 6e vers van dezezelfde Psalm 34. Wij zingen dat vers nadat we geluisterd hebben naar de woorden van Gods heilige wet. Wij horen dus Gods wet en zingen daarna het 6e vers van Psalm 34.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die u poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Wij lezen nu uit de profetieën van Hosea, het 11e hoofdstuk. De schriftlezing wordt gevormd door Hosea 11.
Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Maar gelijk zij hen lieden riepen, alzo gingen zij van hun aangezicht weg. Zij offerden de Baals en rookten de gesnedenen beelden. Ik nochtans leerde Ephraim gaan. Hij nam hem op zijn armen, maar zij bekenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met mensenzelen, met touwen der liefde, en was hun als degene die het juk van op hun kinderbakken oplichten. En ik reikte hem voeder aan. Hij zal in Egypte niet wederkeren, maar Asser, die zal zijn koning zijn, omdat zij zich weigeren te bekeren. En het zwaard zal in zijn steden blijven, en zijn grendels verteren en opeten vanwege hun beraadslagingen. Want mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Zij roepen het wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogt hem. Hoe zou ik u overgeven, o Ephraim, u overleveren, o Israël? Hoe zou ik u maken als Adama, u stellen als Seboïn? Mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is tezamen ontstoken. Ik zal de hittigheid mijn torens niet uitvoeren. Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven. Want ik ben God en geen mens, de Heilige in het midden van u. En ik zal in de stad niet komen. Zij zullen den Heere achterna wandelen. Hij zal brullen als een leeuw. Wanneer hij brullen zal, dan zullen de kinderen van de zee af al bevende aankomen. Zij zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Asser. En ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken uw gemeente in ons gebed, de Heere. In onze voorbeden gedenken we onze broeder Bezemer en zijn dochter en verdere familie. Het is u bekend, gemeente, dat vorige week zondag onze zuster Bezemer van der Zijden op de leeftijd van 70 jaar uit dit leven is weggenomen. Afgelopen donderdag hebben we haar overleden lichaam begraven. Wij gedenken de rouwenden. Verder in onze voorbeden en dankzegging gedenken we zuster Vlasveld, die uit het IJsseland ziekenhuis aanstaande dinsdag weer naar huis komen mag. Zo is althans haar toegezegd. Daarentegen zuster Herold het Hartmoed aanstaande woensdag in datzelfde ziekenhuis, het IJsseland ziekenhuis, dus worden opgenomen om de dag daarna een operatie te ondergaan. Zuster Rietveld Meijer is nog niet eens zo lang geleden geopereerd. Nu is ze inmiddels thuisgekomen. Ze is weer in de Koningshof. Onze broeder Den Breien mocht ook uit het havenziekenhuis weer terug en is weer in het verpleeghuis in Lekkerkerk. En de kleine Rodé van Leeuwen mocht eveneens naar huis. Laten we nu samen de Heere zoeken in gebed en dankzegging. Heere, u bent God en niet een mens. Dat is het getuigenis over uzelf, zoals dat in de schriftlezing, genomen uit de zo oude profetieën van Hosea, zoals dat tot ons kwam nu al, nu deze dienst nog niet eens zo ver gevorderd is. Nu klonk dat machtige woord al. Ik ben God en niet een mens. Trouwens, zo klinkt het elke zondag. Ik ben de Heer, uw God. En dat zijn, Heere, twee mededelingen die we eigenlijk niet bij elkaar kunnen brengen. Allereerst, u bent God en niet een mens. De Heilige, de Grote, de Verhevene, de Aanbiddelijke, de Almachtige. En dan toch, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis hebt uitgeleid. Zo openbaarde u zich aan dat volk Israël, Heere, hoog en verheven, en toch zeer nabij, wonend in de hemel, in de luisterrijke hemelzaal van uw macht en heerlijkheid, waar het u door uw duizenden serafijnen wordt toegevoegd. Het heilig is de Heere, de God der heerscharen. En anderzijds, uw God, die God die in zijn woord mensen zoekt, die neerdaalt, die zo laag, o Heere, tot ons mensen komt, dat u in uw geliefde Zoon zelf mens geworden bent. Wat een onbevattelijk wonder, Heere, dat u de deur van de hemel met eerbied gesproken niet hebt dichtgetrokken, toen de mens, uw mens, zich van u heeft afgekeerd, maar dat u enerzijds de heilige en de aanbiddelijke God bent, en anderzijds dat u zich wilt laten kennen en dat u zich openbaart en dat u uw naam doet preken. Zo ook vanmorgen weer. We zijn er weer, we zijn weer samengekomen op deze zondagmorgen, zoals we dat gewend zijn hier in dit bedehuis, binnen de muren van dit godsgebouw, onder uw woord, zo samen en anderen die met ons meeluisteren. Geef dat we daarvan het wonder kennen, Heere, dat we het niet als vanzelfsprekend achten, dat we niet achteloos ons onder uw woord schikken, maar dat het is in het besef dat u de heilige en grote God nog naar zondaren vraagt en dat het u niet onverschillig laat, Heere, hoe wij onder dat woord zijn en wat we met uw goddelijk getuigenis doen, maar dat u het erop richt dat het in ons hart en leven een plaats zou ontvangen en dat we zouden komen, Heere, tot het buigen onder u, tot het erkennen van uw naam, tot het uw eer toebrengen. We bidden of u dat nu maar doen wilt, Heere. Want als we het al niet weten, dan wordt het ons vandaag wel gezegd dat wij het niet zullen doen. En dat wij vanuit onze eigen mogelijkheden en vanuit onze eigen wil daartoe niet komen zullen. En daarom is ons gebed, daarom is ons dringende gebed: o God, wilt u het doen? Wilt u onze harten neigen? Wilt u ons leven schikken, opdat we niet anders willen meer dan te vragen naar uw wil en te doen wat u wilt dat we doen zullen? Leer ons naar uw wil te handelen, Heere. Dan zullen we in uw waarheid wandelen. Neig ons hart en voeg het samen tot de vrezen van uw heilige, grote en aanbiddelijke naam. Zo openbaart u zichzelf, Heere, maar zo maakt u ook bekend wie wij zijn. Dat maakt u in uw woord bekend en ook in de omstandigheden van het leven. Zo hebt u dat in de afgelopen week in het midden van de gemeente opnieuw gedaan. Niet alleen hebben we vanuit onze omgeving en wellicht ook vanuit de berichten in de krant telkens en telkens weer en zo ook van de week moeten begrijpen dat wij broze mensen zijn, dat ons leven zomaar aan een eind kan komen, zoals de sprake van die jonge mensen wie leven plotseling is afgesneden toen ze op weg waren naar een gebied om daar hulp te verlenen. Maar Heere, zo hebt u het ook in ons midden gedaan. Zo is een geliefde vrouw, zo is een lieve moeder en oma, zo is een geliefde zuster door de dood weggenomen, Heere. Zo toch eigenlijk wel heel plotseling, en we gedenken haar en we doen dat met rouw in ons hart en verdriet en meeleven met onze broeder en met zijn familie. O Heere, hoe zullen we de dingen onder woorden kunnen brengen? In stil verdriet heffen we onze harten op tot u en we bidden om hulp en ontferming, om genade en steun, om troost en leiding van u, zoals alleen u dat geven kunt, Heere. We danken u voor wat zij geweest is, in de kring van degene die haar lief hadden en die zij lief had. En we bidden om de troostvolle nabijheid van u. Wij mogen daarmee vandaag tot u komen, nu we onder uw woord zijn. En dan zal uw woord spreken, Heere. Dan zal uw woord spreken van wie u bent aangaande zulken. Zondaren zijn we. O, geef dat we de spraak ervan verstaan, ook in het licht van het overlijden van onze zuster Bezemer. Opdat we niet zullen rusten, Heere, voordat we u zullen kennen, voordat u als de genadige God in Christus Jezus onze God bent. Dat de enige troost, die onmisbare troost in leven en in sterven ons deel zal zijn. Laat dat, Heere, de vrucht van dit sterven mogen zijn. Omdat het niet te vergeefs is. Zie zo in uw gunst op ons neer. We hebben nog andere namen genoemd. Wij danken u dat onze zuster Vlasveld, als u het geeft, deze aanstaande week naar huis komen mag. Het was moeilijk allemaal de afgelopen weken, maar u hebt het toch nog goed gemaakt. Zo maakt u alle dingen schoon op uw tijd, Heere. Wilt u haar verder herstel geven en boven alles haar leven aan u verbinden en meer verbinden, opdat haar weg in afhankelijkheid van u zijn mag. Onze zuster Rietveld mocht ook thuiskomen. U hebt op haar hoge leeftijd haar nog wel gedaan, En zo mag het ook in haar hart leven. Wat zal ik de Heere vergelden voor zijn weldaden? Heere, dat zullen we ook niet kunnen. U daar tegenover iets geven wat in enige verhouding staat tot de voorrechten en zegeningen die u schenkt. Een verbroken hart en een verslagen geest. Dat past. Heere, wilt u dat geven? Geef dat ook aan onze broeder Den Breien, die nu weer in het verpleeghuis in Lekkerkerk is. Niet zonder zorgen, Heere, zorgen in zijn hart, in dat van zijn vrouw en van hun kinderen. Maak het nog goed met uzelf en geef in al zijn zwakheid dat hij ervaren mag dat uw kracht al het onze ver te boven gaat en uw genade past bij een verbroken en een verslagen hart. Wilt u dat ook geven aan de ouders en de anderen uit het gezin van onze broeder en zuster van Leeuwen, nu de kleine Rodé ook thuis kwam? U hebt het ook in dat jonge leven goed gemaakt, Heere. Wilt u ook verder herstel schenken? Gedenk ook onze zuster Herold, die er nu weer voor staat, Heere. Een moeilijk bericht ontvang enige tijd geleden en zich nu moet voorbereiden op de operatie. En dat zijn wegen die wij niet kiezen, waar we het ook zomaar niet mee eens zijn. Geef, Heere, dat ze in afhankelijkheid van u deze weg gaan mag. En wilt u dan nog wonderen doen? Wilt u haar vrees beschamen en in haar hart die stille rust en overgave schenken, Heere, die past in een hart dat op u gericht is? Schenk het haar. En wilt u geven dat ze door de operatie heen komen mag en dat het alles ten goede keren zal? Heere, we hebben u veel te vragen, ook voor degene wie namen we niet noemden. U kent ons allen, u kent van verborgen leed en verdriet. U weet ook van zegeningen en weldaden. En met dat alles zoeken we u, Heere. En wilt u ons dan opzoeken op de plaats waar wij zijn? Wilt u zo ons nabij zijn, ook in deze dienst, ons in alles gedenken? Laat de kracht van uw woord ervaren worden, opdat we ons zullen herkennen in de spiegel die u ons voorhoudt, enerzijds. En dat u mogen nemen, ook telkens weer, ook in het leven van uw kinderen, om in de verootmoediging die ons past, Heere, ook wanneer we wellicht afgedwaald zijn, toch weer door de tuchtigingen en de kastijdingen van u, weer tot u mogen komen, bevend wellicht, maar toch in hartelijke overgave, getrokken door u. Wilt u zo met uw kracht en uw genade in ons midden zijn, tot eer van uw grote naam, om Christus wil. Amen. Ik ga nu zingen uit Psalm 74. Psalm 74, het tweede, het 18e en het 20e vers. Psalm 74, vers 2. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk door u van ouds verkregen. Het tweede, het 18e en het 20e vers uit Psalm 74. Er zijn nu twee collecten. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor de diaconie. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. En dat geldt ook de derde collecte straks na de preek. En die is voor de kerk. De Heere zegene u. Nadat we, gemeente, al een aantal keren geluisterd hebben naar de boodschap uit het profetenboek van Hosea, doen we dat vanmorgen nog een keer. En nu uit Hosea 11, de twee laatste versen. Hosea 11, de versen 10 en 11. Wij vinden daar het woord van de Heere als volgt. Zij zullen de Heere achterna wandelen. Hij zal brullen als een leeuw. Wanneer hij brullen zal, dan zullen de kinderen van de zee af al bevende aankomen. Ze zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Assur. En ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. Geliefde gemeente, er gebeurt hier in het 11e hoofdstuk van Hosea iets onbegrijpelijks. Iets wat wij mensen niet bevatten kunnen. Iets wat vanuit onszelf, vanuit de mens, vanuit de profeet Hosea en vanuit het volk van Israël, dat het voorwerp is van de dingen die hier aan de orde zijn, ook onmogelijk en ongrijpbaar is. Dit gebeurt er. God, de heilige God, hij laat in dit 11e hoofdstuk, gemeente, door mensen, door zondige mensen, door onheilige mensen, een blik in zijn hart slaan. In zijn goddelijk hart. In zijn eeuwig hart. In zijn hart dat vol van goddelijke deugden en daarom voor de mensen onbegrijpelijke eigenschappen is. God legt zijn hart hier open. We hebben er iets van gelezen in dit aangrijpende hoofdstuk Hosea 11. Wat denkt u, gemeente, van dat 8e vers dat weliswaar niet de tekst voor vanmorgen vormt, maar dat toch de achtergrond ervan is, onmiskenbaar. Die ontroerende woorden, als de Heere het zegt en we horen daarin met eerbied gezegd als het ware de trilling van zijn goddelijke emotie. Hoe zou ik u overgeven, Efraïm? U overleveren, o Israël? Hoe zou ik u maken als Adama? U stellen als Zebuwim? Hoe zou ik u doen als dat ik gedaan heb met die goddeloze steden, Sodom en Gomorra, Adama en Zebuwim? De Heere zegt, nee, dat kan ik niet. Het is me onmogelijk om dat te doen, o Efraïm. Mijn hart, zo lezen we verder, en daar hebt u het. Mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is tezamen ontstoken. Hoort u, gemeente, die liefdevolle harteklop. Die bewogen woorden van de ontfermende Heere aangaande het volk van Israël. Op zichzelf beschouwd is het als een wonder dat de Heere zijn hart openstelt en dat hij iets toont van wie hij is. Dat hij een blik laat slaan, allereerst door de profeet Hosea en door de woorden van Hosea, dat volk van Israël. Dat hij iets weergeeft van wie hij is. Heeft hij dat nodig? Nee, gemeente, de Heere heeft dat niet nodig. De Heere heeft mensen niet nodig. De Heere heeft ook geen medelijden en medegevoel door mensen nodig. Hij heeft genoeg aan zichzelf. Hij is genoegzaam in zichzelf. In dat goddelijke, drievoudige wezen. En dan wordt het helemaal een wonder wanneer we bedenken aan wie hij een blik in zijn hart gunt. Aan mensen. Aan mensen van deze wereld. Dat betekent aan verloren mensen. Aan dat volk Israël dat zich van de Heere heeft afgekeerd. Dat volk dat het totaal verdorven en totaal verkorven had. Aan zulke mensen laat hij iets zien van wat er in zijn hart is. We hebben al enkele keren geluisterd naar de boodschap van Hosea. En we zijn het samen op het spoor gekomen, al luisterend, dat de Heere woorden van gericht en van oordeel horen laat. Dat de Heere de goddeloosheid van het volk aan de kaak stelt en dat hij het ontmaskert. En dat hij het in alle scherpte door de dienst van Hosea prediken laat. Dat hij het als het ware in hun gezicht smijt. En dat hij het zegt, weet u wel wie u bent en dat ten opzichte van mij, uw God, uw man. U bent als een vrouw die hoerachtig en ontuchtig anderen bent nagelopen. Zo bent u, o volk. En dan laat de Heere zich kennen als een rechter. Als een rechtvaardige rechter die het kwaad en de ongerechtigheid niet duldt. En dan toch, geliefden, de ontferming van de Heer waarover we ook al hoorden. Ook hier, in dit woord. Maar niet zomaar. Want in dit woord, in de versen 10 en 11, staat zelfs, ook hier, dat scherpe aangrijpende contrast. En daarom zijn het vanmorgen drie dingen. Drie dingen vanuit deze tekst die tot ons komen. Allereerst horen we, ja, dat noemen we maar eerst. We horen over het brullen van de leeuw. Als een vogeltje. En het derde, het wonen in hun huizen. Dat zijn de drie elementen van onze tekst. Het brullen van de leeuw. Het komen van het vogeltje en het wonen in hun huizen. Hij zal brullen als een leeuw. Zo staat het in het midden van het tiende vers. Van wie wordt dat gezegd? Dat maakt nogal wat uit. Gemeente, dat wordt van God gezegd. Dat wordt van de heilige God gezegd. Hij zal brullen als een leeuw. Jongens en meisjes, hebben jullie wel eens een leeuw horen brullen? In het echt? Nou ja, misschien wel in de dierentuin. Als je het eens een keer meemaakt, ja, dan tref je het. Want zo dikwijls hoor je dat niet, maar een enkele keer hoor je dat wel. En je schrikt een ogenblik, maar ja. Wat dan brult? Ja, dat is wel een leeuw, maar dat is een gekooide leeuw. En degenen die een beetje stoer zijn, die durven zelfs, zeker wanneer er een paar vrienden bij zijn, toch nog wat dichter bij die tralies te gaan staan. Want die zit er toch achter. Het geeft er niks om. Ja, dan durf je het. Maar stel je nou voor dat je in een bos wandelt. Alleen. In het donker. En dan plotseling, en ik zal het niet nadoen en ik kan het ook helemaal niet nadoen. Plotseling hoor je van heel dichtbij het brullen van een leeuw. Nou, dan doe je niet een stap naar voren. Maar dan maak je zo vlug als je kunt dat je wegkomt. Je adem stokt in je keel. Dat oorverdovende geluid vol dreiging van een leeuw. Nou, dat is de vergelijking, gemeente. De Heere die het beeld van zo'n verscheurend dier op zichzelf toepast. En dat is niet zomaar de eerste keer dat dat gebeurt in het boek Hosea. Het is ook niet de enige keer. Er staat er nog een paar keer. We komen het bijvoorbeeld tegen in hoofdstuk 13, de versen 7 en volgende. En daar blijkt het dat de Heere toch inderdaad op zichzelf toepast. Hij zegt, ik, de Heere, ik werd hun als een felle leeuw. En dan breidt het beeld zich uit. Als een luipaard loerde ik op de weg. Ik ontmoette hen als een beer. Jawel, als een beer die van jongen beroofd is. Nou, die staat op scherp. Ik scheurde het slot van hun harten. En ik verslond ze al daar als een oude leeuw. Hier wordt het in alle concreetheid duidelijk gemaakt. De beelden stapelen zich in hun dreiging op. Een leeuw, een brullende leeuw, een luipaard, een beer. Voor wie was de Heere? Een leeuw, een luipaard, een beer. Gemeente, dat was voor zijn eigen volk. Voor dat volk van Israël. Dat volk dat het ernaar gemaakt had. Dat volk dat zich van de Heere had afgekeerd. Dat gehandeld had naar het ingeven van hun eigen hart. En toen had de Heere zich getoond als zo'n geweldig, machtig en dreigend roofdier. U leest er ook nog over in hoofdstuk 5, vers 14. Ik zal Efraïm zijn als een felle leeuw en het huis van Juda als een jonge leeuw in de kracht van zijn leeuw zijn. Ik zal verscheuren en ik zal heen gaan. Ik zal hen wegvoeren en er zal geen redder zijn. Nou, dan is dat volk reddeloos verloren. Als de Heere gemeente niet alleen brult als een leeuw, maar als de Heere zijn dreigementen ook nog gaat uitvoeren, dan is er geen redden aan. Zo openbaart de Heere zich, gemeente, aan dat volk. De Heere, uw God. En u laat de Heer het vanmorgen aan ons horen, want die werkelijkheid die God niet alleen toen, in de 8e eeuw voor Christus, maar die geldt nog enkele tientallen eeuwen later, in de 21e eeuw na Christus, nog steeds. En het is door de bijzondere zorg van de Heer dat ook dit woord, gemeente, dit woord van hem als een brullende leeuw overgeleverd is. En het was naar zijn wil dat ook dat bekend gemaakt zou worden. En zo moet ik het toch vanmorgen aan uw hart leggen. En dit woord, dit dreigende woord, u prediken. Wie is God, geliefden? Wie is God? Hij is de heilige God. Hij is de majesteitelijke God. Hij is die God die zijn recht geopenbaard heeft en zijn recht ook handhaaft. Ja, hij is die God met wie de mens in het paradijs in volmaakte harmonie leefde. Toen had die mens van de Heere niets te duchten. Maar we weten het, het is alles anders geworden. Er is zonde en er is een opstand in het hart van de mens getreden. En die mens is niet gebleven wie hij was, maar de harmonie is verbroken. En die mens is uit het paradijs gedreven. Nu is de mens besmet met allerlei zonden en met opstand en met ongerechtigheid. Er is een verhouding van afkeer en van vijandschap tegenover de heilige God. Maar geliefden, denk niet dat de Heer zijn eisen heeft aangepast. De Heer heeft geen afstand van zijn recht gedaan. Hij heeft het gezegd en hij zegt het nog. Wees heilig, want ik de Heere uw God ben heilig. En we zijn het niet. We zijn het niet. God zegt, dit zijn mijn eisen. En daar doe ik geen afstand van. En wij zeggen, en dit zijn wij. En wij doen toch onze eigen wil. Dat is de mens. En dan, oh, ik schets het u maar met enkele woorden, gemeente, maar het is u geen onbekendheid. Dan is het gevolg dat de heilige God zich vertoornt, schrikkelijk toornt over de zonde van de mens en over de afkerigheid. De Heere die niet met zich spotten laat. En dan zoek ik het beeld op van mijn tekst. Dan treedt hij tevoorschijn als een brullende, als een dreigende leeuw, die het niet bij dreigingen laat, maar die ze ook uitvoert. En dat heeft dat volk geweten. Het is in ballingschap gevoerd, weg uit het land dat de Heere hun beloofd had. En die God, geliefden, die God leeft nog. Denk niet dat toen de tijd van het Oude Testament, dat de Heere toen anders werd en dat met de openbaring van de Heere Jezus op aarde, dat het toen allemaal veel liefelijker geworden is. Nee, dat kunt u wel aan het leven van de Heere Jezus zien. Ook hem is zijn vader met eerbied gezegd, toen hij hem tot zondaar gemaakt had en alle zonde en schuld van de zijnen op hem gelegd is, toen is diezelfde God ook hem als een dreigende en een brullende leeuw verschenen. Nee, gemeente, denk niet dat onze God een andere God is dan die zich openbaart ten tijde van Hosea. Hij is dezelfde. U zegt maar, ja, dat zal wel zo zijn. Maar wij dienen toch de afgoden niet. Wij zitten vanmorgen keurig in de kerk, zoals we het altijd gewend zijn. Of misschien, u bent er in ieder geval vanmorgen. En wij kennen toch het woord van de Heer en op zijn tijd bidden wij. En meer kunnen we toch niet doen, dan moeten we het verder toch maar afwachten. Ja, zo werd het me van de week nog gezegd. Ja, ik doe wat ik kan en verder moet ik toch maar afwachten. Geliefde gemeente, kent u de werkelijkheid. Wij zijn mensen, dat is opstandige mensen, vijanden van God en van de zaligheid van onze ziel. Opstandelingen, rebellen tegenover de Heer en God. Die God, hij is een leeuw. Hij is een brullende leeuw. Hij is een dreigende leeuw. En weet u tegenover wie? Een van de tijdgenoten van Hosea was Amos. En Amos heeft datzelfde beeld moeten gebruiken. Over de Heere als een brullende en een dreigende leeuw. En weet u in welk verband dat Amos het zegt? Wee. Wee de gerusten in Sion. De zekeren op de berg Samaria. De Heere zal brullen uit Sion en zijn stem verheffen uit Jeruzalem. Voor die gerusten. Voor die mensen die zondags keurig in de kerk zitten. En die heel stil zitten te luisteren. En die er misschien nog wel eens een ogenblik aangeraakt zijn. En die wel eens een ogenblik een rimpeling in hun leven ervaren. En toch, na verloop van tijd, toch weer rustig verder leven. Alsof er geen God in de hemel is die zich openbaart als een leeuw. Wee de gerusten in Sion, want ik zal brullen als een leeuw. Gemeente, dit is een boodschap. Dit is een onheilspellende boodschap. Voor rustige mensen. Voor mensen die misschien ook wel een ogenblik verontrust zijn. Vanwege de omstandigheden in hun leven. Maar die het gewoon weer van hun schouders afschudden. En overgaan tot de orde van de dag. De Heere zegt: hoor je het niet? Keer je je ervan af? Doe je nou net of je dat brullen van die leeuw niet hoort? Bedenk dat je in het donkere bos van het leven bent. En dat er elk ogenblik het moment kan zijn dat ik je grijp. Ik ben een brullende leeuw. Geliefde gemeente, voelt u niet iets van de siddering door uw leden? Omdat deze God, God is. Omdat hij zich zo openbaart. En omdat hij wil dat nog zo over hem gesproken wordt. Laat ik 4 conclusies trekken. Ter toepassing van deze eerste gedachte. Allereerst. Een leeuw is een dier die ook bij machte is om te doen waarmee hij dreigt. Wel, geliefden, dat geldt onze God. Hij zegt het niet alleen. En hij laat het niet alleen prediken. Zondag en zondag. En dan weet ik wel, dan is het niet altijd deze klank. Maar toch meermalen wel. En vanmorgen ook. Weet u het niet? God is bij machte om ook te doen wat hij zegt. Straks hopen we nog te zingen uit Psalm 68. Weet u hoe die psalm begint? De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd. Jaagt. Verstrooid doen vluchten. Voor die machtige God, geliefden, zijn wij geen partij. En is ook uw tegenstand geen partij. En dan het volgende. Als je in zo'n eenzaam bos zo'n leeuw tegenkomt, dan is je neiging wel om te vluchten. Maar het zal je niet baten. Het helpt je niet. Want met één sprong is dat beest bij je. Ja, zelfs op je. Weet u? Weet jij hoeveel tijd je nog gegeven is? We hebben het toch heel recent gemeten. In onze gemeente weer meegemaakt. Weet u hoeveel tijd u gegeven is? We weten het niet. Het kan vandaag zijn. En wanneer in ons leven niet bijtijds het gekomen is tot de verzoening met deze heilige, majesteitelijke God. Geliefden, dan zal Hij, die nu gereed staat om uw herder te zijn, dan zal Hij de leeuw zijn. Laat u toch met God verzoenen, want het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. En de derde, direct daaruit voortvloeiend, deze aansporing. Zo waak dan. Want gij weet niet de dag, nog het uur komen zal. Plotseling kan het zijn. Zo waak dan. Ziet dan toch de situatie van uw leven onder ogen. En rust niet, voordat u deze God bent toegevallen. En dan het vierde. Gemeente, zie het als een voorrecht dat hij u vanmorgen als een leeuw gepredikt wordt. Opdat u de toekomende toorn zult ontvluchten. Oh, ik weet wel, het is echt niet zo'n aantrekkelijk geluid. Ik luister ook veel liever naar een zanglijster of naar een nachtegaal dan naar het brullen van een leeuw. En zeker wanneer die dreigende leeuw op me afkomt. Maar het wordt u vandaag in het heden der genade nog verkondigd. Zoals de apostel Paulus het gezegd heeft. Wetende de schrik des Heren, bewegen we de mensen tot het geloof. En hij voegt eraan toe. De liefde van Christus dringt ons. Het een sluit het ander niet uit. Maar het is de drijfveer om deze God te voet te vallen. Want de leeuw brult. Wie zou niet vrezen? Nou gemeente, dat is de eerste gedachte. Dat is die kleine bijzin in het midden van het tiende vers. En nu het tweede. Want het is niet het enige. Het is zelfs niet de toespitsing van onze tekst. Maar het is de achtergrond. Het is de dreigende achtergrond van waaruit de volgende evangelieboodschap zo heerlijk uitkomt. Dat de Heere een God is die het nog zegt, opdat u tot hem de toevlucht zult nemen. Want nu horen we in onze tekst, in dat tiende en in het elfde vers, dat de Heere zich over dat volk ontfermen gaat. Ik moet u zeggen, dat brullen van die leeuw in het tiende vers is zelfs niet eens meer in eerste instantie gericht tot dat volk van Israël. De Heere keert zich nu tot Egypte en tot Assur. Dat zijn hier de vijanden waartegen de Heere zich richt. De Heere, hij gaat zijn volk verlossen uit de ballingschap. Hij gaat in de toorn aan ontferming gedenken. Ik wees je al op dat achtste vers. De overstelpende genade van de Heer. De overwegingen in zijn eigen goddelijk hart. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? Hoe zal ik u overleveren, o Israël? Hoe zou ik u stellen als Adama en Zeboïm? De Heer gaat dat volk wegroepen uit het oord van ballingschap en ellende. En wat gebeurt er dan? Wel, dan lezen we aan het begin van vers 10. Ze zullen de Heere achterna wandelen. Dat is het eerste. En dan verderop, daar lezen we. Ze zullen als de kinderen van de zee, en dat zijn degenen die in ballingschap geleid waren, die waren er kennelijk ook in Egypte, bij de zee. Ze zullen bevende aankomen. En vervolgens, ze zullen de bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte. Wandelen, aankomen. Ze zullen dus komen. Ze zullen tot de Heere gaan. Nou gemeente, dat is een tegengestelde beweging als eertijds. De Heere had ze vanwege de zonde en de ongerechtigheid van dat volk. De Heere had ze uit hun land weggevoerd. Hij had ze in ballingschap gevoerd. Hij had ze naar Assur gevoerd. Straks zal hij ze naar Babel zenden. Hij had ze kennelijk ook naar Egypte gebracht. En zo was dat volk verstrooid. Het was niet meer in het land waar het thuis was. Maar nu? Nu gaat de Heere in ontferming aan dat volk gedenken. En nu gaat hij ze terughalen. Dan zullen ze hem achterna komen. Dan zullen ze als een vogeltje komen. De Heere, hij gaat ze opzoeken. Ze zullen hem achterna komen, zo staat er. Wat betekent dat? Wel, ze kunnen het bij de afgoden niet meer uithouden. Ze zullen tot de Heere gaan roepen. Ze hebben hem nodig en de Heere hoort hun gebed. En de Heere brengt ze terug. Als zijn genadige ontferming. Terug in het land der belofte. Hoe? Hoe zullen ze aankomen? Wel, dat staat er. Ze zullen bevende aankomen. We lezen dat in het begin van vers 11. Ze zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte. Als een vogeltje. Als een klein, schuw, bevend diertje. Bevend vanwege het besef wie de Heere is. Tegen wie ze gezondigd hebben. Bevend van schrik en van vrees. Ze zullen bevend komen, wenend, met verdriet en met vrees. Zo zullen ze komen. U zegt, dat vind ik toch eigenlijk maar vreemd. Als de Heere ze opzoekt en als ze uit het oord van ballingschap terug mogen gaan, wel, dan is er toch geen reden van wenen en van beven en van vrezen. Dan is er toch reden voor blijdschap. Lezen we bijvoorbeeld niet in psalm 126, een psalm die betrekking heeft op de terugkeer van het volk uit de ballingschap. Lezen we dan niet, wanneer de Heere uit vijandsmacht het gevangen Sion wederbracht en dat verloste uit nood en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. Wij lachten, juichten, onze tongen verhieven Heere naam en zongen. En dan nu, bevende aankomen? Waarom wordt dat gezegd? Waarom beven ze? We lezen dat overigens ook bij de profeet Jeremia. In diezelfde dagen zullen de kinderen Israëls komen, wandelende en wenende zullen ze heen gaan. Ze zullen komen met smeking en geween. Weet u waarom, geliefden? Weet u hoe het komt dat nu ze uit het oord van ballingschap naar huis mogen gaan, dat ze toch beven en wenen? Hierom. Omdat ze beseffen dat het door hun zonde was dat ze in ballingschap gevoerd zijn. Daarom zijn er tranen. Het is de breuk die wordt ingeleefd. De breuk die er geslagen is tussen de Heere en hun ziel. Het is vanwege de zonde die scheiding maakt tussen de Heere en hun leven. Het is omdat ze de Heere vertoornd hadden door hun zonde en ongerechtigheid. En nu ze dat gaan inzien, oh, nu is er wel blijdschap dat ze terug mogen keren. Maar het is een verheuging met beving. Het is een bevend wenen. Het is een wandelend bevend wandelen. Omdat ze de werkelijkheid van het leven van zichzelf onder ogen gaan zien. Laat ik, gemeente, dat illustreren met een van de bekendste gelijkenissen van de Heere Jezus. De gelijkenis van de verloren zoon. Ooit was hij vrijwillig, jazeker, en moedwillig uit het huis van zijn vader weggegaan. Toen hij de erfenis had opgeëist. En toen hij daarmee zijn vader als het ware dood verklaarde. Hij had geen behoefte meer aan die vader. Hij wilde liever zijn eigen weg kiezen. Los van de vader. En los van het vaderlijk huis. Hij had de dienst, de liefdesdienst van zijn geliefde vader opgezegd. En hij was gegaan naar dat vergelegen land. Jawel, hij is er wel achter gekomen. Oh, in de eerste tijd, het was dolle pret. En hij heeft zijn geld verbrast en vrienden waren er bij overvloed. En vrouwen ook. En zo kwam die aan de grond. En zo kwam die bij de varkens terecht. Gescheiden van zijn vaderlijk huis. Gescheiden van het hart van zijn vader. En toen ging die het zien. En die moest zichzelf de schuld geven. Toen ging die inzien wat het betekende wat hij gedaan had. En toen kwam hij tot zichzelf. En ongetwijfeld, snikkend had hij de balans opgemaakt. Hoeveel huurlingen van mijn vader hebben het beter dan ik. Want zij zijn bij mijn vader en ik verkommer hier in dat verre land. En toen ontstond er een voornemen in zijn hart en hij zei, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Toen stond hij op. Toen kwam er een neiging in zijn hart. Hoe? Wel geliefd en ongetwijfeld. Met diep verdriet. En met grote smart. Met een schrijnend schuldbesef. Een aanklagend geweten. Heimwee naar zijn vader. Een trekking, een onbegrepen trekking door zijn vader. En zo is hij gegaan. Wenend. En bevend. Maar toch, hij ging. Wel nu geliefden, dat is het wat we hier in onze tekst tegenkomen. Ze zullen aankomen, bevend, als een trillend vogeltje uit Egypte, met schrik en met tranen van boetvaardigheid. Met die besef van schuld vanwege mijn ongerechtigheid die scheiding gemaakt heeft tussen de Heere en mijn ziel. En toch, ook gemengd met hoop, zal mijn vader mij ontvangen. Is dat uw leven? Herkent u daar iets van? Is daarmee uw hart, uw leven getekend? Met dat bevend komen en met dat komend beven? Gemeente, ik kom wel eens mensen tegen. Ja, die beven en die wenen wel. Maar weet u, ze komen niet. Ze hebben hun mond vol en misschien ook wel hun ogen vol. Met tranen. Omdat er zoveel in hun leven is waarvan ze zeggen dat ze het betreuren moeten. En dat er allerlei zonde is. En hun mond staat er niet stil van. Maar geliefden, ze kunnen het er jaren in uithouden. Als je ze 3 jaar later spreekt, dan hoor je hetzelfde verhaal als 3 jaar terug. Ze wenen wel. En ze beven wel. Maar ze blijven op hun plaats. Ze komen niet. En heimelijk is er misschien nog de gedachte dat hun droefheid hun aangenaam maakt voor de Heere. De Heere zal toch mijn tranen wel zien? Ze wenen en ze beven wel. Maar ze komen niet. Er zijn ook anderen. Die komen wel, althans, daar spreken ze over. Maar ze wenen niet. En ze beven niet. En ze kennen niets van de schrik voor de Heilige God. Oh, ze komen. Ja, ze zijn in beweging gezet en ze kunnen er verslag van doen. En ze weten het, dat ze bij de Heere aangekomen zijn en ze vertellen ervan. Maar weet u, het wonder ontbreekt. Ze kennen niets van dat beven. En daarom kennen ze ook niets van het wonder dat de Heere het gezegd heeft. Op deze zal ik zien. Op de armen en de verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. Geldt dat u misschien? Hier lezen we van beven en vrezen en tegelijkertijd van komen. Hier lezen we van dat hartelijke leedwezen dat ik God door mijn zonde vertoornd heb. Dat beven en dat wenen. Maar niet minder geliefden van dat komen, van dat gaan, omdat ik het buiten die God niet meer uit kan houden, omdat ik zo arm ben en omdat ik zo zondig ben en omdat ik zo jammerlijk ben dat ik buiten de Heere niet meer blijven kan. Ik kan niet anders, ik moet tot hem gaan. Ik zoek hem bij dag en bij nacht. Er is een onrust in mijn leven gekomen in het bewenen van mijn zonde en daarom ga ik. En ik ga en daarom ween ik, omdat het zo'n wonder is dat ik toch komen mag. Bevend, komend. Hoe? Jawel, dan zit daar nog iets in. Als een duif uit het land van Asser. Wat zit daarin? Geliefden, ze komen aanvliegen. Ze komen met haast. Ze kunnen het niet uitstellen. Ze moeten wegvluchten. Ze kunnen niet meer blijven bij de afgoden. Maar ze moeten naar de Heere toe. Ze moeten hun hart voor de Heere uitstorten. Het kan niet anders meer. Omdat er een nood, omdat er door die nood een drijving tot de Heere is daarom. Maar dat lezen we van de verloren zoon ook. Er staat op een gegeven ogenblik. En hij stond op. Het kon niet anders meer. Hij kon niet meer blijven zitten daar tussen die zwijnen. Hij moest. Vanuit een onzichtbare trekking. Vanuit een onduldbare drang. Ik moet gaan. Kom ik om, dan kom ik maar om. Maar bij die God moet ik zijn. Omdat de nood, geliefden, niet meer houdbaar is. Ik moet bij die God zijn. En het is, zoals die dichter het zegt, ik roep, Heere, in angst tot u gevloden. Daar hebt u het allebei. In angst, met beven, met wenen. En nochtans, en juist daarom, tot u gevloden, Heere, ai, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. O God, ontferm u over mijn verloren leven. En dan staat er hier nog, als duiven. De duiven, ze hebben in de schrift nog alles het kenmerk van de voorzichtigheid, jazeker. Maar ook van de oprechtheid. Ze gaan als de duiven. De duiven. Nee, niet meer als die botte duif, die onverstandige duif, waarvan Hosea ook spreekt. Maar als die duif, waarvan opnieuw Psalm 68 zingt. Gelijk een duif door het zilverwit. En het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogels pronkt, zult gij, door het goddelijk oog beloond, weer met uw schoonheid pralen. O, dan ben ik als een bevende vogel, die geen gestalte voor God heb. Maar dan ziet de Heere mij als een duif. Als het zonlicht op de vederen van een duif valt, dan flonkert het aan alle kanten. Dan ziet de Heere mij als een duif, die tot hem vlucht, en hij zal mij ontvangen. Tot slot, onze derde gedachte. En ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. Het gaat in vervulling. De Heere geeft zijn belofte. Ik zal hen doen wonen in hun huizen. Zoals bij die verloren zoon. Die zoon die heel de weg terug moest. En toen kwam die bij de vader aan. En zijn vader stond al te wachten. Hij zag hem van verre. En hij werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hij hem om zijn hals en kuste hem. Deze verloren zoon, hij kwam thuis. Hij was welkom. Hier zegt de Heer het. Volk van Israël, Efraïm, denk niet dat het uw eigen werk is. Ik zal het doen. De belofte van terugkeer. Ze is van mij. En ik ben God. Ik spreek de waarheid. Ik zal het doen. Hoeveel keer heeft de Heer door de profeet Hosea al gezegd. Ik zal u in de woestijn voeren. Ik zal tot uw hart spreken. Ik zal u mij ondertrouwen. Ik zal mij ontfermen over haar die de naam draagt, Lo Ruhamah, niet ontfermde. Ik zal u mij tot mijn volk nemen, u die heet Lo Ami, niet mijn volk. Ik zal, van mij gaat het uit, het is vanuit mij, het is door mij, het is tot mij. Ik zal het doen, ik zal u trekken, ik zal u roepen. En ik zal niet vertragen, totdat u daadwerkelijk weer wonen zult waar u thuis bent. O, het was door uw eigen schuld dat u weggevoerd werd, maar het is door mijn genade, door mijn ontferming alleen, dat u teruggebracht wordt. Hier spreekt alles van genade. Ik zal. Gemeente, wat wij kunnen, dat is ons waardig maken, dat de Heere onze weg doet. Wij kunnen ons alleen maar verder van de Heere verwijderen. En wij kunnen alleen onze weg verderven, verder bij de Heere vandaan. Maar nu is het werk van de Heere, wanneer die weg wordt omgebogen. En dat is nou evangelie. Is dat geen evangelie voor u die u het moet zeggen? O, hier zit ik, al bevend, al wenend vanwege mijn zonde en ongerechtigheid. En ik kan vanuit mezelf geen stap tot de Heere doen. Hij zal het moeten doen. En nu klinkt vanmorgen deze belofte. Ik zal, o mens, zoek het dan bij mij. Ik zal het doen. Verwacht het dan van mij, zie op mij. Hoop op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. U die zichzelf als in ballingschap voelt, ver bij de Heere vandaan. U die zeggen moet, Heer, ik heb het nog verdiend ook. De Heere zegt maar, ik zal het doen. Ik zal ze doen wonen in hun huizen. Datgene wat hier verder in onze tekst staat, diverse keren, zij zullen. Geliefden, het wordt alleen verklaard vanuit het ik zal van de Heere. Hij zegt, ik zal en zij zullen. Dan zal ik ze voeren. Ik zal ze voeren met smeking en geween. Ik zal ze trekken als met ijzeren koorden, met mensenzelen, met onbreekbare touwen. Ik zal ze voeren. Het is eenzijdige ontferming bij God vandaan. En wat gaat de Heere dan doen? Hij zegt, ik zal ze doen wonen in hun huizen. Ik zal het weer maken als wel eer. Ik zal ze daar brengen waar ze waren. En dan zal het zijn als vanouds. De Heere, geliefden, hij herstelt wat verbroken is. Wat wij stuk maken, hij heelt het weer. Hij is de grote heelmeester. Wat aan onze kant verbroken ligt, hij brengt het bij elkaar. De scheiding die er is tussen uw leven en hem, hij brengt het bij elkaar. Het is door hem die de middelaar Gods is en der mensen. Wat wij mensen niet bij elkaar kunnen brengen, hij zal het doen. Want zijn naam is Emmanuel, God met ons. Wat ver verwijderd is van elkaar en wat nimmer bij elkaar te brengen is. De heilige God, hoog en verheven in de hemel. En de nietige aardse, zondige, verloren mens. Hij brengt ze bij elkaar. Hij zegt, ik zal het doen. Ik zal het herstellen. Ik zal zorgen. Dromen, hij die al uw ongerechtigheid vergeeft. Zover het oosten is van het westen. Zover is mijn ontferming. Ik breng u bij elkaar. En dan zegt hij, ik zal ze doen wonen in hun huizen. En daar zit het element in van, ik zal ze zeker doen wonen. Ik zal ze in vrede doen wonen. Dan zal de vijand ze niet meer kunnen verontrusten. Want ik ben een vurige muur om hen heen. Ik zal ze doen wonen, want wie in de schuilplaats van de Allerhoogste verkeert, wie daar gezeten is, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Wie bij mij hoort, wie bij mij woont, die zal zeker wonen. En dan mag het hun belijdenis zijn. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord ter neer, Want gij alleen, mijn schild en wapen. Schoon het onheil schijnt voor mij geschapen. Oh, dat kan zijn. Dan kunnen de vijanden woelen. En dan kunnen de influisteringen in mijn leven zijn. En dan kan er van alles zijn. Maar de Heere zegt, ik zal u doen wonen. Ik zal u doen zeker wonen. Schoon het onheil schijnt voor mij geschapen. Zult mij doen zeker wonen, Heere. En wie zegt het? Oh, daar eindigt onze tekst mee. Spreekt de Heere. De Heere zegt, en ik zeg het. Ik, de getrouwe en de waarachtige. Het maakt in de praktijk wel uit, geliefden. Wie iets zegt. Wie iets aan je belooft. Hier is het God. Hij die je toe in staat is. Hij die gewillig is. Hij ontfermt zich over verlorenen. Spreekt de Heere. Hij zegt het hier met die grote, die goddelijke naam, die hij ooit aan Mozes geopenbaard heeft. De ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben, Mozes. Ik heb het geschrei van het volk gehoord en ik ontferm me. Ik zal het doen, spreekt de Heere. Geliefden, dit is het woord van deze morgen. De leeuw heeft gebruld. Wie zou niet vrezen? God, de genadige. Hij heeft gesproken. Wie zou tot hem niet vluchten? O, daarom, deze tweeërlei waarheid. Kent u het? Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom uit uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen. Het is Israëls God die krachten geeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft. Loof God. Elk moet hem vrezen. Amen. Psalm 68, de versen 7 en 17. Laat ons nu samen de Heere danken en bidden. Zo zal het ooit ook zijn, Heere. Elk zal u vrezen. Er zal een dag zijn dat alle inwoners van deze wereld voor u neergebogen zijn. En u zullen vrezen. En ook zullen beven. Maar Heer, het maakt wel uit hoe. Of het is in de vrezen van uw naam. Waarin de liefde. En de aanbiddingen plaats hebben. Als een wonder van uw ontferming. Of in de vrees en de schrik. Die het deel wordt van allen die nooit voor u vreesden. O Heere, bewaar ons voor die verlorenheid. Bewaar er ons voor dat we pas dan de leeuw zullen horen brullen. Die zijn dreigingen ook uitvoeren zal. O Heere, laat ons niet verloren gaan. Maar schenk ons de behoudenis in Christus Jezus uw Zoon. Deze morgen hebt u weer gewerkt aan onze zielen. Laat het door de kracht van uw genade tot hartelijke instemming mogen komen, Heere. Voor het eerst of opnieuw. Leid ons tot de erkenning van uw waarheid. Want daarin ligt een onzegbare zegen. Daarin geeft ge uzelf te kennen, Heere. We bidden om het werk van uw geest. Deze hele dag. Wees ook met ons als we deze plaats verlaten. Breng ons vanmiddag opnieuw hier. En schenk ons ook dan dat we horen mogen naar uw woord. En stel zo deze zondag tot een zegen en tot eer van uw naam. Om Christus wil. Amen. Wij zingen nu het 10e vers uit Psalm 68. Psalm 68 vers 10. heft uw harten biddend tot God. Ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.